Gemeente, alle gemeenteleden en gasten, hier in de kerk en thuis, u bent geliefd. Geliefd door onze God, verbonden in de Heer Jezus. Van harte welkom in deze eredienst. In het bijzonder alle kinderen van de Julianenschool, die misschien wel hun vader, hun moeder, hun opa of hun oma of anderen hebben meegebracht, omdat het vandaag scholendienst is. Voorganger in deze dienst is dominee Lok uit Bodegraven. U ook, van harte welkom. Na de dienst is er in de roeping nog gelegenheid om na te praten onder het genot van een bakje koffie of iets anders. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst. Daarin zal dominee Brouwer uit Veen voorgaan. Mogen we elkaar dan ook begroeten? Dan een bericht naar aanleiding van de ambtsdragersverkiezing. De broeders Nico Mur en Chris Spek hebben hun verkiezing tot wijkouderling niet kunnen aannemen. Broeder Kostiaan Leeflang heeft zijn verkiezing tot diaken wel kunnen aannemen. Alle zijn in biddend opzicht voor de Heer tot hun besluit gekomen en we dragen hen en hun gezinnen in ons gebed op. Kerkordelijk kunnen door stemgerechtigden bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure en of tegen de bevestiging van broeder Leeflang worden ingebracht. Die moeten uiterlijk 5 dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkraad worden ingediend. De kerkraad zal zich gaan beraden op wanneer nieuwe verkiezingen voor de overgebleven vacatures zullen plaatsvinden. Deze week kunt u zich nog opgeven voor de stamppotavonden van 10 of 16 februari. Dat kan bij Christine Meijers. Gegevens staan op de website, maar ook in de flyer die u vorige week op de bank aantrof. Volgende week zondag is er weer koffie drinken omdat het dan de eerste zondag van de maand is. Tegelijk is er dan de gelegenheid om de bevestigde broeders God zegen toe te wensen en afscheid te nemen van hen die hun ambt neerleggen. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor het scholendienstproject steun aan de allerarmste kinderen op West-Timor. Zie ook de informatie in de liturgie. De opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het evangelisatieshofar. Dat kerken hulp biedt bij initiatieven op het gebied van evangelisatie. Voor alles wat nog gaat komen geldt, zo de Heere wil, en wij zullen leven. De kinderen van de basisschool mogen nu naar voren komen. Ben jij erbij? Ik denk het wel. Om de aangeliede liederen aan ons te laten horen. En om ze daarbij te steunen, mogen we allemaal meezingen. We wensen iedereen, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst toe. Dan mogen de kinderen naar voren komen op de basisschool.
Onze hulp en onze verwachting zijn de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten wat zijn hand is begonnen. Amen. En genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. En onze aanvangstekst bij deze dienst is Psalm 91, de versen 1 en 2. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Het thema van deze scholendienst is bij God ben je veilig. En ik zie dat de jongens en meisjes ook heel veel mooie dingen hebben gemaakt. Van die mooie platen aan, aan het balkon daar en hiervoor, die hesjes. Veiligheidshesjes, dat doet er ook aan denken dat je veilig mag zijn bij God. Het is fijn om dan ook zo hier met elkaar in de kerk te zijn. Afgelopen maandag was ik op school en heb ik een aantal van jullie ontmoet. En hebben we ook een beetje gesproken over wat het nou betekent om veilig te zijn bij God. We hebben geluisterd naar Psalm 23. Het is mooi dat we ook vandaag in de kerk gaan luisteren naar een geschiedenis van Jezus op het meer. En die zijn leerlingen komt redden. En zijn leerlingen, die zijn in de nood, maar ze hoeven niet bang te zijn, want God is bij je. En als God bij je is, dan ben je veilig. Het is fijn om zo hier met de kinderen van de Julianenschool in de kerk te zijn. En sommigen van jullie hebben ook een taak hier vanochtend in de kerk. En sommigen zijn zelfs al klaar. Ik heb gehoord dat Jarno en Laurens en Job er net de liturgie hebben uitgedeeld. En dat Milou en Ilse straks voor ons de wet zullen lezen en een stukje uit de Bijbel. En ook dat Nellianne straks zal helpen met het collecteren. En dat is fijn dat jullie ook zo hier in de dienst willen zijn en ons een beetje willen helpen, want dat hebben we af en toe ook wel een beetje nodig. Nou, we gaan nu eerst met elkaar zingen en we gaan een lied zingen over de Heer Jezus. Want ja, een kerkdienst is pas echt een kerkdienst als de Heer Jezus er is. En daar gaat eigenlijk het lied over wat we nu met elkaar gaan zingen. Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Weet broers en zusters, ook deze ochtend mogen gaan luisteren naar Gods heilige wet en naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft in het liefdegebod. En Ilse die gaat vandaag de wet voor ons voorlezen.
De 10 geboden. God zegt, ik ben de Heere, jullie God, die jullie uit de slavernij heeft bevrijd. Jullie mogen geen andere goden dienen. Jullie mogen geen afbeelding maken van mij of andere goden om die te aanbidden. Gebruik de naam van God niet zomaar. Zet de zondag apart als een bijzondere dag. 6 dagen mag je werken, maar de 7e dag is speciaal voor God. Heb respect voor je ouders en wees gehoorzaam. Jullie mogen niemand vermoorden. Jullie mogen het huwelijk niet kapot maken. Jullie mogen niet stelen. Jullie mogen niet liegen. Wees niet jaloers op wat een ander heeft. De Heere Jezus vat Gods wet kort samen. Heb de Heere jullie God lief met heel je hart, heel je verstand en al je kracht. En heb je naaste lief als jezelf.
Amen. Als antwoord op de wet zingen we met elkaar van Psalm 119, de versen 1 en 53. Dus we zingen met elkaar Psalm 119, de versen 1 en 53. We gaan nu eerst met elkaar Gods heilige aangezicht zoeken en dan bidden om een zegen over deze dienst. En jongens en meisjes, we gaan bidden om Gods aanwezigheid hier bij ons in de kerk. En we straks gaan we de Bijbel openen. En dan hebben we Gods hulp nodig om te kunnen begrijpen wat Hij nu vanuit de Bijbel tot ons wil zeggen vanochtend. En daarom gaan we nu eerst bidden en God zoeken. Laten we stil worden. Heere, almachtige, grote en heilige God. Het is uw liefde en uw genade die ons hier vanochtend in de kerk heeft samengebracht. En wat een genade dat wij ook op deze zondag hier in de kerk mogen komen om vanuit uw woord te mogen horen wie u wil zijn voor ons mensen. Het is helemaal bijzonder dat de jongens en de meisjes van de Julianenschool in de achterliggende week naar deze dienst hebben mogen toeleven. En dat ze met elkaar hebben mogen zingen en nadenken over wie u, de God die hemel en aarde geschapen heeft, voor hen wil zijn. En u zegt tegen hen en tegen ons allemaal hier in de kerk, kom bij mij, zoals een kuikentje dat schuilt onder de vleugels van zijn moeder. Bij mij ben je veilig. Als je op mij vertrouwt, zal ik bij je zijn waar je ook gaat. En wie aan mijn zoon, de Heer Jezus Christus, wie van mijn zoon, de Heer Jezus Christus mag zijn, die hoeft nergens bang voor te zijn. Want in zijn armen ben je veilig. Ja, Vader, wat bent u onvoorstelbaar groot en goed voor ons. U wil niet dat wij verloren gaan, maar u wil dat wij leven. Leven in u, tot uw eer. En heren, we mogen straks uw stem vanuit de Bijbel tot ons horen spreken. Maar u weet ook dat onze oren dicht zitten voor uw woord. Dat ons hart gesloten is voor uw genade. En dat wij onze gedachten liever laten wegdrijven van u en van wat u tot ons zegt. En daarom smeken wij u om uw genade. Kom Heilige Geest, kom in ons midden. En wilt u deze oude kerk doorwaaien. Open onze oren, zodat wij uw stem echt kunnen horen. Verbreek onze versteende harten en geef ons een levend hart dat gevuld is met liefde voor u en met de liefde voor uw dienst. Ja, verlicht ons verstand met uw wijsheid, zodat wij mogen verstaan wat u vanuit uw woord tot ons te zeggen hebt. Maar geef ook dat het niet alleen blijft bij een verstandelijk verstaan, maar dat uw woord heel ons leven mag gaan doordringen. En dat wij niet meer leven uit onszelf, maar dat wij mogen leven tot u. U die het ware leven bent. U weet ook van ieder van ons hoe hij of zij hier vanochtend in de kerk is gekomen. En onze levens zijn open boeken voor u. En er is niets wat wij voor u verborgen kunnen houden. Ja, u weet wat ons bezighoudt. Wat ons verdriet doet, wat ons bang maakt of waar we wakker van liggen. En u weet ook waar we naar uitkijken. Waar we blij om zijn of waar we op hopen. Het is allemaal bekend bij u. En wij bidden u of u ieder van ons zult schenken wat hij of zij op dit moment nodig heeft. Voed ons vanuit het woord. Omring ons met uw liefde. Ja, geef ons het zicht op u. Op u van wie we alles mogen en kunnen verwachten. Want alleen bij u zijn we veilig. En Heer, zojuist hebben we ook hier in de kerk uw wet weer gehoord. En u die ons allemaal persoonlijk kent, weet hoe wij met uw geboden in de achterliggende week zijn omgegaan. En dan ziet u dat al onze levens besmeurd zijn met het vuil van de zon. En dat wij al uw geboden hebben overtreden. En dat wij schuldig staan voor u. En zelfs door de zonde niet voor u kunnen bestaan. Ja, uw wet is rechtvaardig. En uw wet leert ons. Wie zondigt zal sterven. En zo, Heren, zijn we schuldig voor u. En wij smeken u, wees ons genadig. Was ons schoon in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En bekleed ons met de witte gewaden van uw heiligheid. En werk in ons door de kracht van uw Heilige Geest, dat wij de zonde gaan haten. Ja, maak ons tot kinderen van u. Bekeer ons tot u. Ja, bekeer ons elke dag opnieuw tot u. Want als u ons niet vasthoudt, dan vallen we weer terug in de zonde. En wilt u werken door uw Heilige Geest, dat wij u lief mogen krijgen boven alles. En onze naast als onszelf. Ja, kom in ons midden. Wek uw kracht en kom ons bevrijden. En zo leggen wij heel deze dienst in uw handen, Heer Jezus. En we vragen het u, wilt u onze voorganger zijn? U hebt toch zelf gezegd dat waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, dan zal ik zelf zijn. En Heer, er zijn met meer dan twee of drie in uw naam bijeengekomen. En in alle eerbied wijzen wij u op uw belofte. Kom in ons midden. Wilt u tot ons spreken? Wees met ons. Dit alles vragen wij u. Niet omdat we dat van u verdiend hebben. Maar dat vragen we u allemaal uit genade alleen. Amen. We mogen nu met elkaar de Bijbel gaan opendoen. En we gaan lezen uit het Heilige Evangelie volgens Marcus. Het vierde hoofdstuk, de versen 35 tot 42. En Milou gaat voor ons de schriftlezing voorlezen.
Marcus 4. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen: laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee, en er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op, en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen, op een hoofdkussen. En zij wekte hem en zei tegen hem: meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen: waarom bent u zo angstig? Heeft u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn?
Dankjewel. Voor we met elkaar over deze woorden gaan nadenken, zingen we het lied Wie in de schaduw Gods mag wonen. Een bewerking van Psalm 91, waar onze aanvangstekst uitkomt. We zingen met elkaar Wie in de schaduw Gods mag wonen. weten, jongens en meisjes, houden jullie ook zo erg van het strand?
Ja, dat dacht ik al, hè.
Ja, dat is mooi. Kom je er ook vaak op het strand? Het is een beetje ver weg hier, denk ik, hè. Of ga je er wel eens naartoe? Ja, ik kwam vroeger toen ik klein was, of ik moet eigenlijk zeggen toen ik jullie leeftijd was, want jullie zijn natuurlijk niet klein, kwam ik heel vaak op het strand. En dan ging ik met mijn ouders mee, want wij woonden heel dicht bij het strand. Ik denk zo, nou, 10 minuutjes met de fiets. En dan ging ik met mijn ouders altijd naar het strand. Dat vond ik heerlijk. En dan waaide die wind zo door je haren. Je hoorde de golven bruisen. En je proefde dan zo dat zout op je lippen van de zee. En dan ging ik altijd met mijn ouders, gingen we op zoek naar schelpen. Naar krabbetjes. En die nam ik dan stiekem mee naar huis. En die legde ik dan in de douche te drogen. Maar dan kwam mijn moeder al heel snel achter, want dan stonk het gigantisch natuurlijk. Op die, ja, die dingen die gingen verder rotten. En dan liepen we daar langs het strand en dan kwam je helemaal tot rust. En ik weet ook altijd dat ze in de zomer naar het strand gingen. En dan mochten we altijd zwemmen in de zee. En misschien zeggen jullie ouders dat ook wel. Maar mijn vader en moeder die zeiden dan altijd tegen mij en mijn broertje. Niet verder dan tot je knieën het water ingaan. Want voor je het weet, word je meegezogen naar Engeland. En kijk uit, want de zee kan gevaarlijk zijn. En toen ik later wat groter werd en wat ouder werd, zo ging ik ook graag naar het strand, en nog steeds. Het strand geeft je wat rust. En er gaat wat rust uit van de zee. Het doet je ontspannen. Nou, denken jullie dat het altijd zo is, dat er altijd een rust uitgaat van de zee? Nou, dat is niet zo natuurlijk. Zijn jullie wel eens op het strand geweest toen het heel erg hard stormde? Maar dan gaat er geen rust uit van de zee. En dan zie je ineens die grote kracht van de zee. Ik heb daar een plaatje van meegenomen. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. En dan zie je van die grote witte, met grote golven. Met van die witte koppen. Die in één keer gewoon hele stukken strand en duinen kunnen wegslaan. En de zee is ontzettend krachtig. En heel erg sterk. En ik werk in het Westland. En daar werk ik in het bejaardentehuis en dan kom ik soms mensen tegen die hebben de stormvloed van 1953 meegemaakt. En die kunnen, dat was een hele grote overstroming, waar de zee het land helemaal in kwam. En die kunnen nog precies vertellen hoe sterk de zee was. En ook mijn opa, ik kom uit een vissersfamilie. Mijn voorvaderen waren vissers op Scheveningen. En mijn opa die is in de grote vaart terechtgekomen. En die voer op die grote mammoetankers. Dat zijn de grootste schepen die er zijn. Die kunnen zelfs niet eens elke haven binnenvaren. En mijn opa die voer van Rotterdam naar Singapore. En die zat dan een half jaar lang op zee. En hij zei, als het gaat stormen, dan maakt het niet uit hoe groot het schip is. Want je bent aan de natuurgeweld ben je overgeleverd. Het schip wordt alle kanten opgeslagen. En wat je ook doet, het maakt niet uit. Je moet maar hopen dat het schip het houdt. En de zee heeft iets moois, iets rustigs. Maar er gaat soms ook iets angstigs uit van de zee. Je kan er bang van worden. Dat hij zo ontzettend krachtig en sterk is. In de Bijbel wordt ook best vaak over de zee gesproken. En ik heb een aantal van die teksten opgezocht. Maar jongens en meisjes, viel mij op. Dat er nergens in de Bijbel positief over de zee wordt gesproken. En alle teksten in de Bijbel die gaan juist over het gevaar van de zee. En zo wordt de zee in de Bijbel een afgrond genoemd. Een plek van de dood. Maar het is nogal wat. De zee als een plek van de dood. Een plek waar je niet moet zijn. En in de Bijbel laat de zee ons zien hoe krachtig de natuur is. En hoe onvoorspelbaar ook de natuur is. En hoe nietig en klein wij mensen zijn. En wij Nederlanders hebben vaak het idee dat we de zee wel buiten kunnen houden. En dat doen we ook, daar zijn we ook onbekend natuurlijk in de wereld. En wij kunnen het water goed beheersen. Maar als de zee echt haar kracht laat zien, dan kan geen mens tegenop. En dan kan geen mens kan het water dan buiten houden. De zee is ontzettend krachtig. Maar zegt de Bijbel, er is één iemand die de zee in zijn hand houdt. En dat is de Heere God. En daar lezen we over in de psalmen. Ik zal je een aantal psalmversen laten horen. En ze lezen bijvoorbeeld in Psalm 65. U die het bruisen van de zeeën stilt. Het bruisen van de golf. Of in Psalm 89. U heerst over de overmoed van de zee. Wanneer haar golven zich verheffen, stilt u ze. Maar laten we nog eentje doen. Psalm 93. De Heere in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren. De machtige golven van de zee. En de Heere God heeft de zee in zijn handen. Maar de Israëlieten die waren bang voor de zee. En dat kan je ook wel zien in de geschiedenis van Israël. Want eigenlijk vind je in de geschiedenis van Israël geen zeelui terug. Er zijn geen grote zeehavens in Israël. Alleen wat vissers gingen vaak de zee op in Israël om daar vis te vangen, net uit de kust. Maar er werd geen handel over zee gedreven. En eigenlijk als je naar de kaart kijkt, en dan verbaas je daar een beetje over, want Israël legde op een gunstige positie om handel te drijven over zee. Maar ze deden het niet. Alles ging over land. De zee werd in Israël vermeden. De zee was veel te gevaarlijk. En zojuist heeft Niloers voorgelezen uit de Bijbel. En dan hoorden we over een schip dat in de storm terecht is gekomen. Maar dat schip bevindt zich niet op de zee. Hij bevindt zich op een meer. Een meer van Galilea. En dan zou je denken, zo'n storm op een meer, ja, dat is toch niet zo gevaarlijk als een storm op zee? Een meer is toch niet zo gevaarlijk als de zee? Maar daar kan je een flink in vergissen. Want het meer van Galilea, dat staat nogal bekend als heel erg verraderlijk. En dat komt een beetje door de ligging. En dat meer van Galilea, dat is 20 kilometer lang en zo'n 10 kilometer breed. En het ligt zo'n 200 meter onder de zeespiegel. En om dat meer heen staan allemaal heuvels. Dus je kan je voorstellen, als het hard gaat waaien, dan vliegt die wind door die heuvels heen. En dan zweept er dat rustige water op. En het kan soms in een half uur tijd, kan het rustige water van het meer veranderen in een kolkende waterpoel. En dan is het eerst spiegelglad. En dan ineens zijn er hoge golven met van die witte koppen. En dat gebeurt ook vandaag in de Bijbel. Als de Heer Jezus samen met zijn leerlingen met een bootje het meer opgaan. Maar hoe zijn ze dan nu eigenlijk terechtgekomen? En waarom zijn ze nou met een bootje het meer van Galilea opgegaan? Nou, dan moeten we eigenlijk terug naar het begin van die dag. De Heer Jezus is naar het meer van Galilea gegaan om daar de mensen te onderwijzen. Hij gaat hen vertellen over het komende koninkrijk van God. En het is ontzettend druk geworden, want heel veel mensen komen naar Jezus toe om van hem onderwijs te krijgen, om van hem te leren. En daarom besluit de Heer Jezus dat hij maar beter in een bootje kan staan en de mensen vanaf het water kan toespreken. Hij maakt dus eigenlijk van een van die vissersboten een soort van kansel. En zodat iedereen hem kan zien en iedereen hem kan horen. En de Heer Jezus vertelt daar de mensen over het koninkrijk in gelijkenissen. En ik denk dat jullie vast wel weten wat een gelijkenis is. Dat is een verhaaltje waarin een diepere betekenis zit. En hij heeft hier een aantal hele bekende gelijkenissen verteld vanuit dat bootje. En de eerste gelijkenis is de gelijkenis van de zaaier. En je weet wel, die zijn zaad zaait. En dat zaad er dan op verschillende plekken terecht komt. Daarna vertelt hij over de lamp. En hij zegt een lamp, en die zet je niet onder een korenmaat, zodat niemand hem ziet, maar op een hoogte, zodat het licht overal naartoe kan schijnen. Dan vertelt hij nog een gelijkenis over het zaad. En tenslotte vertelt hij de gelijkenis van het mosterdzaadje. Daar heb je denk ik ook vast wel van gehoord. Zo'n heel klein zaadje, wat uitgroeit tot een grote boom. En zo zegt hij is ook het koninkrijk van God. Het begint klein, maar het groeit uit tot een boom die heel de wereld zal omvatten. Hij kan je voorstellen, de Heer Jezus is daar lang aan het praten over het koninkrijk van God. Hij gaat zelfs zo lang door dat het op een gegeven moment avond is. En als het avond is geworden en hij is moe, zegt hij tegen zijn leerlingen, laten we naar de overkant varen. Nou, waarschijnlijk denkt hij van, dan kunnen we de menigte achterlaten en dan kunnen we tot rust komen. Sommige mensen die zien dat de Heer Jezus wegvaart, die springen ook in die bootjes en die varen dan achter hem aan. En dan heel snel valt de Heer Jezus achter in het bootje in slaap. En jongens en meisjes, dan gebeurt het. Ik moet even kijken. Hier zie je dat. Een flinke storm steekt op. Het is ook een vissersboot, ze zaten ook in een vissersboot, maar niet zo modern als deze. Maar je kan het je voorstellen. En je zal er maar op zitten als je het zo ziet. Een flinke storm steekt op. En ze worden alle kanten opgesleurd. Het bootje wordt flink omhoog getild door de golven, om daarna weer in de diepte te worden neergeworpen. En die golven die beuken zo hard tegen het schip, dat er al snel een flinke laag water in het bootje komt te staan. En jullie weten vast wel dat veel van Jezus' leerlingen, dat waren vissers. En dat waren geen bange mannen. En dat waren mannen die wisten hoe het was om op een meer van Galilea te varen. En die ook al storm hadden meegemaakt. Maar zelfs deze vissers die raken nu in paniek. Nou, als dit soort mannen met zoveel ervaring in paniek raken, dan is het wel echt goed mis, denk ik. Het zal ook niet hebben bijgedragen of me hebben geholpen dat het al donker was. En dat ze dus niet konden zien wat er gebeurde. Ze raken flink in paniek. In Psalm 107 wordt eigenlijk heel erg mooi beschreven of duidelijk beschreven van wat mensen op een schip dat in een storm terecht komt nou eigenlijk meemaken. En ik zal het u voorlezen. Voor de mensen die het mee willen lezen, het zijn de versen 26 tot 27 in Psalm 107. En daar staat beschreven: ze reizen op naar de hemel. En ze dalen neer in het diepe water. Hun ziel smelt van ellende. Ze zijn bang. Ze wankelen en waggelen als dronken mannen. Al hun wijsheid wordt verslonden. En jongens en meisjes, je ziet het bijna voor je, hè? Die mensen op dat schip. Ze waggelen als dronken mannen staat. En ze worden heen en weer geslagen alle kanten op. Ze kunnen nauwelijks meer staande blijven. En al hun kennis en al hun wijsheid hebben ze nodig om het schip drijvende te houden. Om te zorgen dat het niet gaat zinken. Maar wat ze ook gebeurt, wat ze ook proberen, het lukt er niet. Het schip begint water te maken. Het schip begint te zinken. En dan doen die mannen iets wat eigenlijk het beste is wat je in zo'n situatie kan doen. En wat denken jullie, wat zou je nou het beste kunnen doen in zo'n situatie als je er niet meer uitkomt? En wat zou je dan doen? Heeft iemand een idee? En net durfden jullie te praten, maar nu niet meer zeker. En ze gaan roepen tot God. En dat gebeurt ook in de psalm, ik lees het voor. En ze roepen tot God en dan gebeurt het volgende. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angst. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Als je zo die psalm hoort, dan lijkt het haast wel alsof in die psalm 107... de situatie van die leerlingen in de boot worden beschreven. Ook zij weten niet meer wat ze moeten doen. Ook zij weten niet meer wat ze moeten beginnen. En daarom roepen zij tot de Heer Jezus. De Heer Jezus die nog steeds slapend achter in de boot op een kussen ligt. En ze roepen tot de Heer Jezus: meester, het kan het u niet schelen dat wij vergaan. Heer, ziet u niet in welke nood wij zitten? Word toch wakker. Help ons toch. En de Heer Jezus wordt door hun roepen wakker. En letterlijk staat er in de Griekse taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is, dat de Heer Jezus wakker schrikt. Zo diep ligt hij te slapen. Hij bestraft de storm en hij zegt tegen die golven: wees stil, zwijg. En jongens en meisjes, direct is het water weer spiegelglad. Het wordt oorverdovend stil. Alsof er niks gebeurd is. En dan kijkt de Heer Jezus zijn leerling aan. En hij zegt: waarom zijn jullie nou zo bang? Hebben jullie geen geloof? En die leerlingen die weten niet wat ze moeten antwoorden. En daarnet waren ze nog bang voor die storm, staat er in de tekst. Maar nu zijn ze bang voor de Heer Jezus. Ze vrezen de Heer Jezus. En ze vragen zich af: wie is die man? Wie is die man achter in onze boot? Dat zelfs de wind, de storm en het water naar hem gehoorzaam. En stormen kunnen ineens de kop opsteken. En dat is in de natuur zo. Maar jongens en meisjes, soms gebeurt het ook in je leven. En dan kan je vanaf het een of andere moment, kan je ineens in een storm terechtkomen. En ik denk ook dat de broeders en zusters hier in de gemeente zijn die dat misschien ook wel eens hebben meegemaakt. Van het een of andere moment kan je leven op zijn kop komen te staan. En als je dat nog niet hebt meegemaakt, dan wil ik je niet bang maken. Maar dan zal het ongetwijfeld eens in je leven gaan gebeuren. Want ieder mens maakt dat mee, dat die stormen komen in je leven. En zo'n crisis kan natuurlijk veroorzaakt worden door verschillende oorzaken. En je wordt ziek. Of iemand waar je ontzettend veel houdt, die raak je kwijt. Die verlies je aan de dood. Je wordt ontslagen. Je wordt overspannen of depressief. Je loopt vast in je huwelijk. En je loopt vast in je studie. Of jongens en meisjes, het gaat niet meer zo goed op school. En als dat gebeurt, dan kan het soms gebeuren dat je niet meer weet hoe je verder moet. En dat je denkt van, hoe kom ik hier nou uit? Hoe komt het nou weer goed? En gemeente, dat kan natuurlijk gebeuren in je gewone leven. En dat die stormen komen. Maar die stormen komen soms ook voor in je geestelijk leven. Als de Heilige Geest de zwaarte van je zonde laat voelen. Als de Heilige Geest het licht van God in je leven laat schijnen. En hij je laat zien wie je bent voor een heilig en rechtvaardig God. En dat je niet voor hem kan bestaan door je zonde. Dat je God bent kwijtgeraakt. Maar het kan ook gebeuren als je in een geloofscrisis terechtkomt. En dat je vastloopt in je geloof en dat alle zekerheid die je eerst had ineens weg lijkt te smelten als sneeuw voor de zon. Of als je teleurgesteld raakt, of ontmoedigd wordt. Doordat de Heer met jou een andere weg door je leven gaat, waar je misschien zelf wel op had gehoopt. Een weg vol tegenslag, een weg met moeite en pijn. Of als je gebeden niet meer verhoord worden. En je bidt tot God, maar je krijgt geen antwoord van hem. En de hemel lijkt wel gesloten. En lig je daar soms wel eens wakker van, broeders en zusters. En je hebt soms van die nachten dat je niet kan slapen, omdat je alleen maar ligt te denken en te toppen. Hoe komt het nou goed met mij? Hoe kom ik hier nu uit? Hoe krijg ik mijn leven weer op de rails? Misschien bid je dan wel het gebed van Asaf. En zou God zijn genaam vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Waarom hoort u mij niet, Heer? Slaapt u soms? Waarom hoor ik niks meer van u? Ja, broers en zussen, je hoort vandaag de dag wel eens in de christelijke wereld omgaan. Dat je als je echt in Christus gelooft, dat er dan een einde komt aan alle pijn, moeite, verdriet en ellende in je leven. Dat je niet meer zal hoeven te strijden met zonde en met ongeloof. En zeggen ook, die mensen zeggen ook, dat als je dat niet ervaart in je leven, dat je geloof dan niet groot genoeg is. En dat je geloof te zwak is, of dat je geloof misschien zelfs wel niet echt is. En je hoort vaak van dat je als christen een overwinningsleven moet hebben. Want Christus heeft overwonnen. En hij is toch uit de dood opgestaan, hij is uit het graf gekomen. Hij heeft toch een einde gemaakt aan moeite, pijn, verdriet en zorgen. En als wij in Christus geloven, dan delen wij in zijn overwinningsgeloof. En als je dat niet in je leven terugziet, ja, dan geloof je niet goed genoeg. Want als hij overwonnen heeft, dan deel jij in die overwinning. Als je echt in Christus gelooft, dan zal het niet meer stormen in je leven. Ja, broers en zussen, wij geloven natuurlijk hier in de kerk dat de Heer Jezus de grote overwinnaar is op eerste paasdag. Absoluut. En dat is het fundament van ons geloof. Daar bouwen we op. Maar weet u, zijn grote overwinning, die betekent niet dat er direct voor u en mij een einde is gekomen aan al het lijden en moeite voor zijn volk hier op aarde. Maar dat is ook helemaal niet wat de Heer heeft beloofd in zijn woord. Nergens zult u in zijn woord vinden dat de Heer u een makkelijk leven geeft als u in hem gelooft. Helemaal niet zelfs. En we hoeven de Bijbel er maar op open te slaan, dan zien we het wel gebeuren. We hoeven alleen maar te kijken wat er met zijn leerlingen gebeurt naar zijn dood en zijn opstanding en verheerlijking op hemelvaart. En ze lezen over Stefanus. Hij wordt gestenigd. We lezen over Jacobus, de apostel, die door het zwaard van Herodes sterft. En volgens de traditie zijn ook alle andere apostelen op Johannes na allemaal een gewelddadige dood gestorven. Andreas en Petrus zijn gekruisigd. Bartholomeus gefild. Paulus onthoofd. En ook in het boek Handelingen en in de brieven lezen we over de strijd die de jonge kerk moest voeren. En we zien het ook vandaag in het evangelie dat we hebben gelezen. En die leerlingen die gaan op bevel van Christus het meer op. En ze moeten van Christus deze weg gaan. En dan komen ze in een storm terecht. En ze zijn niet uit vrije keuze in de nacht het meer opgegaan. Nee, ze gaan omdat ze gehoorzaam zijn aan Christus. Ze hebben de Here gevolgd. Tegen slag en moeite op de weg die God je wijst. En Psalm 34 vers 20 zegt het ook. De rechtvaardige heeft veel ellende. En ik denk ook dat er broeders en zusters hier in de gemeente zijn die daar misschien wel in zitten. En bijvoorbeeld u, bij wie het nu zo donker en duister in het leven is. Of jij die geen enkele uitweg meer ziet. Of u die alle vreugde in het leven hebt verloren. En jij die vastgelopen bent en je eenzaam en verlaten voelt. Of als je leven een ondraaglijke last is geworden, omdat je een zwaar verlies van rouw en verdriet in je leven moet meedragen. Of degene die merkt dat zijn lichaam en geest steeds verder achteruit gaan. Of jij die denkt dat je de strijd met de zonde telkens aan het verliezen bent. En als het zo donker en duister in je leven is, dan lukt het niet meer om daar uit eigen kracht uit te komen. Al je inzichten en ervaringen die schieten tekort. En je roept het dan misschien wel uit tot God. Heere, help mij. Heere, red mij. Heere, waar bent u toch? Maar je gebeden lijken niet aan te komen. De hemel lijkt al gesloten. En dan kan het soms lijken alsof God slaapt. God slaapt en hij hoort ons roepen en ons schreeuwen niet. En volgens mij is dat onder ons nu niet meer zo'n gebruikelijke uitdrukking, hè, dat je zegt dat God slaapt. En je hoort het eigenlijk niet zo heel erg vaak. Tenminste, ik kom er niet meer zo vaak tegen in gesprekken die ik met mensen voer. Maar in de Bijbel, zeker in de psalmen, komt deze klacht vaak terug. In de Bijbel wordt vaak door de Israëlieten geroepen tot God. En dan roepen ze, ontwaak Heere. Heere, waarom slaapt u? Word toch wakker. Zie ons in onze nood. Bijvoorbeeld in Psalm 44. En die uitroep die lijkt weer in tegenstelling te staan met Psalm 121, waarin staat, zie de bewaarde van Israël, zal niet sluimeren of slapen. Jongens en meisjes, hoe zit dat nou, hè? Aan de ene kant horen we dat God slaapt. En aan de andere kant horen we dat God niet kan slapen. Dat God nooit slaapt. En dat hij ons altijd hoort en ziet. Hoe kan dat nou? Ik denk eigenlijk dat jullie dat wel weten hoe dat zit. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens, hè? Dat je midden in de nacht wakker wordt door bijvoorbeeld een enge droom. Of dat je midden in de nacht wakker wordt en je voelt je niet lekker. Je voelt je ziek worden. En je bent verdrietig en je hebt dan iemand nodig. En wat doe je dan als je midden in de nacht wakker wordt en je hebt hulp nodig? Wat ga je dan doen? Weet jullie toch vast wel. Zal ik jullie vertellen wat mijn dochtertje van 5 doet? Mijn dochtertje van 5 die stapt dan uit bed. En die komt dan naar mij toe. En dan maakt ze mij wakker. Op een of andere reden ben ik altijd de pineut, want ze maakt altijd mij wakker. Maar ze komt dan naar mij toe. Want ze weet dat ik er ben om haar te helpen, om haar te troosten, om voor haar te zorgen. Want ik ben haar vader. Ik wil er juist alles aan doen zodat zij het fijn en dat zij het goed heeft. En jongens en meisjes, denken jullie dat ze mij moet wakker maken als ze aan mijn bed staat? Nee, ze hoeft mij niet wakker te maken. Want weet je, op het moment dat zij midden in de nacht uit bed stapt en naar haar deur loopt, heb ik haar al gehoord. En als ze mijn kamer binnenkomt, dan ben ik al wakker. En gemeente, broers en zusters, zo is het ook met de Heere zo. En zijn oog is altijd op u en mij. Hij is ons nabij. Zoals de slapende Heer Jezus ook zijn leerling in het schip nu nabij is. Nooit zal hij zijn volk uit het oog verliezen. Want hij weet van uw nood. Hij weet van uw strijd. Hij weet van je twijfels en van je verdriet. En zelfs als het zo donker en duister is, en dat kan voorkomen in het leven van Gods kinderen, dan weet hij ervan. En zelfs als het zo donker en duister is en je kan niet meer bidden en je hebt geen woorden om meer tot hem te spreken, dan nog weet hij wat er in u omgaat. Maar gemeente en jongens en meisjes, weet je hoe de Heer dat weet, wat er in je omgaat? En broers en zussen, op het moment dat de Heere God je aanneemt tot zijn kind, als hij je tot zijn kind maakt, dan verzegelt de Heere zich met zijn geest. En die geest die komt in je wonen, jongens en meisjes. En die geest is continu in jou aan het bidden tot God. Die spreekt tot God met onuitsprekelijke verzuchtingen. En alles wat in ons leeft, alles waar we het moeilijk mee hebben, alles waar we mee worstelen, dat brengt die geest in het heiligdom bij de Heere God, waar de Heere Jezus is. En de Heere Jezus hoort. Hij weet ervan. Hij slaapt en sluimert niet, de wachter van Israël. Maar als je dan midden in die storm zit, en als je overspoeld wordt in die golf in je leven, en dan kan het soms voor je gevoel zo lang duren totdat je iets van God hoort. En er kan zo'n lange tijd overheen gaan. En gemeente, dat kan zo ontzettend zwaar zijn. En dan wordt het zo donker en duister in je ziel. Maar als dat gebeurt, en misschien zijn er wel broeders en zusters die daarmee moeten worstelen. Houd dan vol. Heb goede moed, want hij is nabij. Roep hem aan zoals die leerlingen dat hier in het schip doen. De Heere zal niemand wegsturen die tot hem komt. Werp je voor hem neer en grijp je vast aan het woord van God. Grijp je vast aan zijn belofte en wijs de Heer op wat hij gezegd heeft in het woord. Want de Heer laat nooit een belofte vallen. Hij doet wat hij beloofd heeft. Want als hij dat niet zou doen, dan houdt hij op God te zijn. Wijs God op zijn woord en hij zal komen. En misschien wel juist op het moment dat je denkt van nu gaat het nooit meer gebeuren. Nu ben ik alles kwijt. Dan ineens zal hij zijn licht in je duisternis laten schijnen. Zal hij je ogen openen. En zal je Christus mogen zien. Hij doet wat hij heeft beloofd. Hij laat nooit los wat zijn hand is begonnen. Hij zal komen om de stormen te bestraffen en de golven tot zwijgen te manen. Ja, de rechtvaardige kent veel ellende, laatst in Psalm 34. Maar ik heb niet het hele vers gelezen. Want er staat nog wat achter. De rechtvaardige kent veel ellende. Maar uit dat alles redt hem God. En de Heer Jezus wordt dan wakker om de storm te stillen. Aan het begin van de preek haalde ik een aantal psalmversen uit. En daaruit bleek dat alleen God zelf de macht heeft om de storm te stillen. En de leerlingen kennen die tekst. En die zien wat hier gebeurt. En dan weten ze wie de Heer Jezus is. De Heer Jezus is God. En dat vervult hen van vrees. Van ontzag, zou je beter kunnen zeggen. Want ze zijn in de nabijheid van de grote heilige God. De Heer Jezus is de Zoon van God. Hij draagt alles in zijn hand. En broers en zusters, daar gaat zoveel troost voor u en voor mij vooruit. Want het is deze Heer Jezus die met hemelvaartsdag in het heilige de heilige is gekomen van de Vader. En op die hemelvaartsdag heeft hij alle macht in handen gekregen over de hemel en de aarde. Je kunt daarover lezen in Openbaring 5. En er is niets wat er buiten zijn weten en buiten zijn wil gebeurt in deze wereld. Er is geen macht boven, onder de aarde of in de hemel die groter is dan zijn macht. Satan en machtige wereldleiders, ziekte, dood of lijden, ze kunnen alleen maar zwijgen op het moment dat hij spreekt. Christus regeert. Christus heeft het laatste woord. Ook in uw en in mijn leven. En kniel maar voor hem neer. En je zult geborgen worden in de hand van de machtigste koning. En Psalm 91. En als je in hem geborgen bent. En dan maakt het niet meer uit hoe hard de storm in je leven. Of hoe hoog die golven worden opgeworpen. Want je wordt bewaard in de hand van de machtigste koning die er is. Er is geen macht groter dan die van hem. Zelfs niet die van Satan. Er is geen macht die je ooit uit zijn hand kan rukken. Hij heeft in zijn woord beloofd dat hij met zijn volk zal zijn tot aan het einde van de wereld. En dat hij hen nooit zal loslaten. Dat hij voor hen zal zorgen. Hij is met zijn kinderen in leven en in sterven. En hij zal het laatste woord spreken. En hij zal ons uiteindelijk opnemen in zijn heerlijkheid. En we zullen delen in alles wat hij ontvangt uit de hand van zijn vader. En gemeente broeders en zusters, mag u weten dat u onder de bescherming staat van deze machtige en grote koning. Mag u voor deze grote koning leven? Als u dat mag weten door genade, hoe heerlijk is dat? En dan bent u een van de rijkste en gelukkigste mensen op aarde. Of leef je op dit moment nog voor jezelf? En broeders en zussen, als je op dit moment nog leeft voor jezelf, dan zul je uiteindelijk verzwolgen worden door de golven van Gods toorn. Buiten Christus zal je vergaan. Maar vandaag zegt Christus tegen jou en mij. Kom tot mij en leef. Kom tot mij en ik zal met mijn lichaam en met bloed dat ik vergoten heb, de storm van Gods toorn in je leven stillen. Kom bij mij en ik geef je vrede en rust. Jongens en meisjes, we gaan afronden. Jongens en meisjes, we hebben gezien dat dat bootje van die leerlingen dat er flink heen en weer geslingerd werd. En weet je, soms wordt zo'n bootje, hij wordt vergeleken met de weg die je gaat door het leven. En dan zie je als het ware dat bootje varen van het moment dat je geboren wordt, tot op het moment dat je leven ophoudt. En soms is het fijn en rustig en dan zit je lekker in dat bootje en dan schijnt de zon op je gezicht en dan geniet je van het water om je heen. Maar dan ineens steekt er een storm op. Zo hevig dat je bang bent dat je bootje gaat zinken. Maar vandaag hoorde dat voor de Heer Jezus geen storm te hoog is en geen golf te zwaar. Hebben jullie trouwens gezien op welke plek de Heer Jezus is gaan zitten in dat bootje? Is jullie dat opgevallen? Waar gaat hij nou zitten? Waar zit de Heer Jezus nou in dat bootje? Hij gaat achterin zitten, hè? En wat zit er achterin in een boot? In zo'n vissersboot? En daar zit het roer. Als de Heer Jezus in het bootje van je leven gaat zitten, dan neemt hij het roer in hand. En dan zal hij je bootje door de zwaarste stormen loodsen. Totdat hij je thuis zal brengen in de veilige haven. En die veilige haven, dat is het huis van God. Waar al Gods kinderen zullen mogen wonen. Als God bij je is, dan ben je veilig. Dan heb je niets te vrezen. Vertrouw op God. En hij zal met je zijn. Amen. Jongens, wij hebben net gehoord over Psalm 107, dat daar zo mooi wordt beschreven wat met die zeelieden gebeurt en hoe God hen redt. En die psalm gaan we nu ook met elkaar zingen. Psalm 107, de versen 12, 14 en 15. Thank you. Dus meisjes, we gaan nu met elkaar bidden en God danken voor deze dienst. In dat gebed willen we ook bidden voor elkaar. We gaan voorbeden doen. En we gaan de noden en ook de blijdschap die is in de gemeente brengen bij God. Vragen of hij ons wil helpen en hem danken voor de dingen die goed gaan en waar we blij om zijn. Daarom gaan we nu stil worden voor God en gaan we tot hem bidden. Laten we bidden. Heere, goede en trouwe God, aan het einde van deze scholendienst komen wij tot u in het gebed. Wat een bijzonder rijk woord mochten wij vanochtend horen. U zal het leven van uw kinderen bewaren in uw hand. En er is niets of niemand in de hemel, of op de aarde, of onder de aarde die hen daaruit kan rukken. Ja, hoe sterk de storm ook mogen zijn. Hoeveel hoog de golven worden opgeworpen. Wie tot u zijn of haar toevlucht neemt, zal niet vergaan. En u zal hen thuisbrengen in de veilige haven, waar zij het eeuwige geluk zullen mogen ontvangen in u. Maar Heer, u weet ook hoe zwak ons geloof is. De storm en de golf in ons leven kunnen ons soms zo in beslag nemen. We zijn vaak geneigd om onze ogen alleen op die hoge, dreigende golven te richten. Op het gevaar, de moeite en de pijn, de zorg en het verdriet. En daardoor raken wij u uit het oog. En dan vrezen we dat we de storm niet meer te boven zullen komen. En dan voelt het soms ook alsof u ons niet hoort en ons niet ziet. Ja, dan lijkt het wel alsof u slaapt. Ach, Heere, vergeef ons als wij aan uw almacht twijfelen. Vader, wij geloven, maar kom ons ongeloof te hulp. En wij bidden u, hef ons hoofd omhoog en geef ons zicht op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, het Lam dat geslacht is en dat alles wat nodig is, heeft volbracht. Ja, leer ons leven uit de wetenschap, dat heel ons leven geborgen is in uw hand en dat er niets met ons kan gebeuren. Buiten uw wil om. U wilt ons door uw genade de kracht schenken om onze ogen niet langer te richten op de stormen en de golven in ons leven. Wij richten onze ogen op u, zodat wij u mogen zien. Dat wij mogen leven vanuit het geloof. Dat wij onder de bescherming staan van de Allerhoogste Koning. En Heer, in het bijzonder willen wij hen aan u opdragen die het nu zo moeilijk hebben in het leven. Draag hen aan u op die de moed dreigen te verliezen. Wilt u zijn met hen die het door de zonde niet meer met zichzelf kunnen uithouden? Met hen die depressief zijn. En alle die geen vreugde in het leven meer weten te vinden. Gedenk aan hen die hun leven zien instorten. En zich zorgen maken over de toekomst. Hun werk, hun inkomen, hun opleiding, hun gezin. En gedenk aan hen die geconfronteerd worden met de beperkingen van hun lichaam of hun verstand. En wilt u alle die zo gebukt gaan onder het leven in de handen van uw Zoon leggen. En mogen zij de verzekering ontvangen dat u het zelf zal zijn die tot hen zal komen en de tranen uit hun ogen zal wissen. Heer, gedenken. Heer, in het bijzonder willen wij u bidden voor de noden die hier leven in de gemeente. We willen u bidden voor Jeannette Drost, die opgenomen is op de acute afdeling van het UMC. En die moet kampen met toenemende psychische klachten. Heer, het kan dan soms zo donker en duister in je leven zijn. We bidden u, wilt u met haar zijn, wilt u met Jeannette zijn. Maar ook met haar man en haar kinderen. Want het kan zo ontzettend zwaar zijn om te moeten zien dat iemand waar je zoveel van houdt, dat het zo donker is in haar leven. Wilt u met hen zijn, troost hen en verwarm hen met uw liefde. Wil u danken voor dat de Heer Heikoop een revalidatieplaats heeft mogen vinden in Mariaoord. Wilt u daar met hem zijn? En wilt u hem daar alles geven wat hij nodig heeft en dat hij verder mag herstellen? Ook willen wij u in het bijzonder bidden voor Tim van Oudenhallen. Hij merkt dat de zorgen over zijn gezondheid alleen maar toenemen. Wilt u met hem zijn? Wilt u hem kracht naar kruis geven? En geef dat hij vooral op u mag zien. dat hij het van u mag verwachten. Wilt u ook zijn met zijn vrouw Nel en met hun kinderen? Gedenk hen ook en geef hen ook de kracht om Tim te kunnen ondersteunen. Ook bidden wij u, heren, voor mevrouw van der Vaart, die opgenomen is in Mariaoord en die daar mag permanent zou moeten blijven. Wilt u geven dat Mariaoord een fijne plek voor haar mag zijn, dat ze zich daar echt thuis mag voelen. Want heren, u weet dat het niet niks is om je vertrouwde plek te moeten verlaten en op zo'n hoge leeftijd nog ergens opnieuw te moeten beginnen. Wilt u met haar zijn en wilt u haar gedenken? Zegent u haar, heren, in deze laatste dagen van haar leven. Ook willen we u danken dat Kostja een leven lang de roep tot diaken heeft mogen aannemen. En willen u bidden voor hem of hij de kracht mag ontvangen om deze taak die hij van u heeft gekregen ook hier in de gemeente mag vervullen. Wilt u met hem zijn? En ook willen wij u bidden voor de broeders Meur en Spek die de verkiezing niet hebben mogen aannemen. Wilt u met hen zijn? En wilt u hen rust geven op hun beslissing? Ook willen we u danken voor het christelijk onderwijs hier in het dorp. In het bijzonder dragen wij de Julianenschool aan u op. Heer, wilt u al het werk dat daar gedaan wordt willen zegenen? Wilt u met het personeel zijn? Wilt u hen alle kracht geven die zij nodig hebben? Maar wilt u ook bovenal met de kinderen zijn? Wilt u uw zegende handen op hen leggen? En geef dat zij toch al op jonge leeftijd u zouden mogen leren kennen. Ja, dat zij u mogen volgen in hun leven. Want vandaag mochten we horen dat wie bij u is, dat diegene veilig is en dat hij niks hoeft te vrezen. Gedenk zo alles wat zij mogen doen en leg uw handen op hen. Hou hen vast. Wees bij hen. En vader, nu we hier zo aan het eind van deze dienst zijn gekomen, bidden we ook nog voor de gemeente in zijn geheel. Wilt u uw gemeente vasthouden bij uw woord? En wil al het werk dat hier gedaan wordt zegen? En wilt u ook geven dat als het naar uw wil is, dat zij een nieuwe leraar en herder uit uw hand mogen ontvangen? Wilt u de broeders van de kerkenraad zegenen als ze de gemeente moeten leiden in deze vakante tijd? Wilt u hen ook alles geven wat ze nodig hebben? En wilt u ook zijn met iedereen hier? Mag dit een warme gemeente zijn waar uw liefde in zichtbaar wordt en waar vanuit uw liefde over het dorp verspreid mag worden? Zou u dat willen werken? Zou u nu met ons mee willen gaan van deze plaats en daar binnen brengen waar we verwacht worden? En als het naar uw wil is, later deze dag opnieuw hier in de kerk samen willen brengen. Ga zo met ons mee, maar laat ons niet gaan voordat u ons hebt gezegend. Dit alles vragen wij u, niet omdat wij iets van u verdiend hebben, maar uit genade alleen. Amen. Onze slotzang voor deze ochtend is Psalm 146. En daarvan zingen de versen 1, 3 en 8. Vervolgens krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de collecte. Nu moet ik even spieken wie er ook alweer ging helpen. Oh ja, Nellyanne, die ging helpen bij het collecteren. En de collecte is voor het doel, dat is u net zojuist afgekondigd, voor weeskinderen in Indonesië. Dus dat is voor het schone doel. En nog drie nodig. Dus als er nog kinderen zijn die zouden willen helpen. Er zijn er al vier. Oh, dat is al gevonden. Oké, dat heb ik nog niet doorgekregen met blaadjes. Die zijn ook van harte welkom. Fijn dat jullie willen helpen. Dus we gaan zo zingen, maar eerst gaan we collecteren. En we hebben genoeg mensen, dus dat is goed. Dan komt het helemaal goed. Thank you. Laten wij nu heen gaan in vrede. Onze harten opheffen tot de Heer onze God. En ontvangen wij zijn onmisbare zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you. Thank you.